hele goede morgen en welkom bij de ochtendshow To Go. Jarenlang hield ze het verborgen, maar gisteravond vond YouTube-ster Nikki Tutorials het tijd om open kaart te spelen met de buitenwereld. In de video maakte ze bekend dat ze transgender is.
I want to start the year off by finally revealing a part of my life that has made me who I am. When I was younger, I was born in the wrong body, which means that I am transgender. So to the people who tried to blackmail me and thought they could really mess up my life with that, this one's for you.
We hebben contact met Brand Berghouder, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland. Ja, Brand, ze deed de onthulling dus niet alleen omdat ze zich vrij genoeg voelde om het haar fans te vertellen, maar ook omdat ze gechanteerd werd. Wat dacht jij toen je dit hoorde?
Ik schrok daar wel een beetje van. Ik vind dat iedereen zelf moet kunnen beslissen wanneer die vertelt dat hij trans is of dat zelfs niet vertelt. En dat je daarom gechanteerd wordt, dat vind ik wel heel heftig. Ik vind wel heel sterk dat ze uiteindelijk nu op haar eigen manier haar coming out doet.
Ja, want hoe moeilijk moet dit voor haar geweest zijn om dit te delen met haar miljoenen volgers?
Nou, dat lijkt me best, heel eng. Aan de andere kant is dit ook iets wat in haar verleden ligt. Zij is nu de vrouw die zij is. Ik vind ook helemaal niet dat het nodig zou zijn. Maar ja, goed, zij werd gechanteerd. Dus daardoor was dat voor haar blijkbaar wel nodig.
Ja,
Het lijkt me heel eng. Aan de andere kant vind ik het heel sterk en denk ik dat ze een heleboel mensen een hart onder de riem kan steken door dit nu te vertellen.
Ja, want wat betekent haar coming out nu voor de transgemeenschap?
De eerste reacties die ik kreeg is dat heel veel mensen het heel gaaf vinden. Daarnaast is zij natuurlijk ja, zo'n voorbeeld voor jonge mensen, voor jonge transmeisjes, jonge transjongens of jonge non-binaire mensen. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk om iemand te, een voorbeeld te hebben.
Ja, Brand, dankjewel voor je toelichting. De Britse koningin Elizabeth steunt prins Harry en Meghan Markle in hun wens een stap terug te doen als leden van de koninklijke familie. Suze van Kleef, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Suze, hoe gaat hun rol er in de toekomst nu uitzien?
Ja, dat is nog niet duidelijk nadat er gisteren een historisch crisisoverleg is geweest. De Queen deed na het gesprek wel een ongewoon persoonlijke en informele verklaring uit. Ze noemde het stel bijvoorbeeld Harry en Meghan in plaats van de hertog en hertogin van Sussex, wat ze normaliter doet. 8 keer noemde ze het woord familie, terwijl het een hele korte verklaring was. Dus daar lag eigenlijk gisteren de nadruk op het sluiten van de rijen en in het openbaar zeggen: ik steun ze, ze blijven lid van de familie, we gaan dit samen oplossen. Maar de details over hoe de toekomst eruit gaat zien, hoe de praktische zaken geregeld worden en hoe de afwikkeling van de financiën eruit gaat zien, daar kwam ze nog niet toe. De Queen die sloot zelf die verklaring af met: het zijn zeer complexe en ingewikkelde kwesties. Er is nog werk aan de winkel, maar ik heb gevraagd of er de komende dagen definitieve beslissingen genomen kunnen worden.
Ja, de Britse kranten hebben daar vast vanochtend over geschreven. Wat was de toon daarvan?
Nou, de tabloids die zijn behoorlijk op de hand van de Queen. Je zag de Metro bijvoorbeeld met een paginavullende foto op de voorpagina waar Harry de koningin kust met het bijschrift: je mag je eigen weg gaan. De Sun die ruimt ook de hele voorpagina in en schrijft dat de Queen niet blij is. Sterker nog, ze noemen haar zeer ontdaan. En de Daily Mail die schrijft: ga dan als je weg wil en noemt de gebeurtenissen mogelijk de grootste koninklijke crisis van deze generatie. De kwaliteitskranten die zijn iets neutraler. The Guardian die schrijft bijvoorbeeld dat Harry en Meghan gewoon steun krijgen van de Queen. En The Telegraph die heeft het over: de koningin zegt met tegenzin vaarwel.
Ja, want is het dit voor de Queen reputatieschade beperken? Of gunt ze hun echt hun geluk en ga maar?
Ik denk dat het een combinatie is van beide. Deze verklaring waar ik het net over had is heel duidelijk de reputatieschade beperken. Heel duidelijk laten zien, kijk, we zijn één familie, er is geen ruzie, dit gaan we samen doen. Maar dit was ook de eerste keer dat ze elkaar face-to-face gesproken hebben. En de verklaring van Harry en Meghan vorige week kwam voor haar ook als verrassing. Dus er moest gisteren zeker op persoonlijk vlak ook wat gelijmd worden. En dan kunnen we dit eigenlijk zien als een soort van intentieverklaring van, ik gun jullie dit, we moeten alleen de praktische zaken nog even regelen. Maar ik sta achter jullie. Ik vind het jammer, maar jullie mogen gaan.
En Suze, wat kunnen we de aankomende tijd nog verwachten?
Ja, er moet dus nog heel erg veel geregeld worden. Bijvoorbeeld financiële zaken. Wie gaat de beveiliging betalen van Harry en Meghan? Zeker als ze dus in Canada deel van het jaar gaat wonen. De Canadese minister van Justitie, van Financiën, die zei al dat ze daar nog niet over gesproken hebben. Dat misschien wel Canada moet gaan bijdragen aan de beveiliging van die twee, aan de kosten van die peperdure beveiliging. Daarnaast moet er worden bekeken of Harry en Meghan bijvoorbeeld blijven wonen op Frogmore Cottage als ze in Engeland wonen. Dat staat op het landgoed van de Queen in Windsor. Moeten ze bijvoorbeeld aan haar marktconforme huur gaan betalen. Het onderhoud daarvan, moeten ze dat zelf gaan betalen? Dat moet de komende dagen allemaal worden afgehamerd. Dus de echt moeilijke gesprekken, die worden op dit moment nog gevoerd.
Staat dus nog veel op de planning. Suze, dankjewel voor je toelichting. Sinds Iran afgelopen weekend bekende per ongeluk het Oekraïense passagierstoestel te hebben neergehaald, is het chaos in Teheran. Duizenden mensen protesteren tegen het regime. We nemen de laatste ontwikkelingen door met de in Iran geboren jurist en oud-PvdA-politicus Sander Terphuis. Ja, Sander, je hebt gisteren een dringende oproep gedaan aan Rutte, de VN en de Europese Commissie om in actie te komen tegen het Iraanse regime. Zij zijn op dit moment op bloedige wijze de bevolking die aan het demonstreren is aan het bestrijden. Hoe zou jij willen dat zij in actie komen?
Kijk, elke steun is eigenlijk voor het Iraanse volk zeer welkom. Zij offeren zelfs hun leven daarvoor op, voor die vrijheid, voor mensenrechten. Ik zou dan graag zien dat zij... Kijk, zij staan nu werkelijk voor de wapens en kogels van het regime, van de leden van de revolutionaire garde. Dus zoals gezegd, iedere steun is welkom. En vooral nu, om erop toe te zien dat het regime niet zo wreed en afschuwelijk te werk kan gaan zoals wat eind vorig jaar gebeurde. Want bij die protesten viel er in een paar dagen tijd ruim 1500 doden. Bijna 5000 gewonden en ruim 7000 gearresteerden. Van wie ook nog niet bekend is wat er met ze gaat gebeuren. Of ze worden gemarteld of wellicht geëxecuteerd. Dus we moeten echt voorkomen dat soort catastrofale zaken, dingen plaatsvinden die... Ja, als het ware gewoon ook echt ingaan tegen elke vorm van humaniteit en menselijke waardigheid. En dit regime is, ik zeg uit ervaring, tot alles in staat. Dus mijn verzoek inderdaad aan Rutte en de rest, kom alsjeblieft in actie, steun het volk en laat ze dan ook dat vrije Iran maar eens waar te maken.
Ja, want heb jij persoonlijk contact met mensen in Iran op dit moment?
Ja, vrijwel dagelijks. Gisteravond nog met mijn neef in Teheran gebeld. Want ik vind het ook belangrijk om ook echt de feiten, laten we zeggen, uit eerste hand te vernemen. Dus mensen die op straten in Teheran of in andere steden zijn.
Ja, want wat gebeurt daar dan?
Nou, u liet al een paar beelden zien. Dat is precies de werkelijkheid daar. Want na het vooralijk neerhalen van het Oekraïnse vliegtuig. Wat je zag gebeuren was dat het Iraanse regime eerst 3 dagen gewoon keihard ging liegen. Zomaar, wij hebben dat niet gedaan, technisch fout enzovoort. Nu moesten ze dan, gezien het feit dat allemaal bewijzen zich gingen opstapelen, moesten ze toch wel schoorvoetend toegeven.
Ja.
En wat je dan ziet gebeuren is dat ook in dat vliegtuig zaten alweer heel wat Iraniërs. Dus nu zeggen mensen eigenlijk in Iran van, maar wat voor leiders hebben wij? Wat geven ze eigenlijk om ons? We worden neergeschoten op straten, dat vliegtuig wordt neergehaald, ze gaan keihard liegen. Met andere woorden, het regime geeft niet om mensen.
Ja, en het regime zegt nu ook dat er niet geschoten is tijdens de demonstraties.
Dat zeggen ze inderdaad, maar ik heb echt mensen gesproken die zeggen, een voorbeeld bijvoorbeeld bij de ingang en op het terrein van de universiteit in Teheran, universiteit in Shiraz en in Karaj, de grote steden, daar zeggen ze, daar staan ze rijen vol van de militairen met wapens, met traangassen en met knuppels om ons op te wachten. Als je iets bij elkaar komt of iets raars doet wat hun niet bevalt, slaan ze keihard in.
Ja, de Iraanse topsportster Kimya Alizadeh, zij heeft besloten ook niet meer terug te keren naar Iran. Zij is op dit moment in Eindhoven. Wat zegt dat als zo'n topsporter zelfs ook niet meer terug wilt naar het land?
Dat bedoel ik. Kijk, zij is ook een eerste Iraanse vrouw in de geschiedenis van Iran die een medaille behaald heeft op de Olympische Spelen. Dus zo'n unieke dame, die zegt ook in haar Instagram, die zegt, ik voel me daar gewoon niet als een vrouw behandeld. Ik moet niet alleen een hoofddoek dragen, wat absurd is, maar ze moet ook constant naar hun pijpen dansen. Dit moet je zeggen, met mannelijke scheidsrechters geen hand geven, of dit niet, dat niet. Dat is geen leven meer.
Ja, is dat herkenbaar voor jou? Want jij bent ook topsporter geweest in Iran.
Ja, ik was in Iran worstelaar. Ik zat ook in het Iraanse selectieteam als worstelaar. Ook als zodanig ook deelgenomen aan de wereldspelen in 1990. En ook via de topsport gevlucht. Dus toen ik het verhaal van Kimya hoorde, dacht ik van jee, wat ontzettend veel herkenbaar.
Heb je ook contact met haar gehad?
Nog niet. Ik ken nog niet persoonlijk. Maar met mensen om haar heen heb ik via. En ik wil haar ook ontzettend graag een deze dagen gaan ontmoeten in Eindhoven. Om haar ook zeker een hart onder de riem te steken. En zeggen dat ze een geweldige, moedige jonge dame is.
Ja. Waarom gebeurt dit nu juist na het neerhalen van dat vliegtuig?
Nou, die protesten bedoel ik. Kijk, die woede en afschuw bij het Iraanse volk, die zit al diep. U zag het al eind vorig jaar toen met de verhoging van de olieprijzen. Komt het weer helemaal los op straat. En nu weer met het neerhalen. Dus dat is eigenlijk in al die 40 jaar wat het volk onderdrukking en onvrijheid ervaart. Maar ook nu de laatste tijd ook gewoon echt wel letterlijk op straten wordt niet geschoten. Is de rust nooit gekeerd bij het volk. Het volk wil dit regime niet meer. Ik zag het ook, werd net op beelden gezegd, gewoon Khamenei, schaam je diep, wegwezen.
Is de angst weg?
Ik denk het wel. Ik denk dat nu men, zeker ook naar aanleiding van de protesten vorig jaar, heeft gemerkt, als het ware weer bevestigd heeft gekregen waartoe dit regime in staat is. Namelijk gewoon mannen, vrouwen en kinderen neerschieten op straten. Dus nu zeggen ze, nou dan maar moeten we ons leven daarvoor opofferen. Maar met dit afschuwelijke regime, dat moet een keer wegwezen.
Ja, je tweette gisteravond laat dat je je zorg maakt om je eigen veiligheid vanwege nepvluchtelingen uit Iran. Kan je daar meer over vertellen?
Kijk, dat was voor een goede context. Dat was een groep Iraniërs die in Nederland gingen protesteren. En ik als mensenrechtenverdediger, ik sta echt voor het recht van demonstratie. Dat moet in een vrij land kunnen.
Ja.
Maar wat ik hoor, wat ze daar aan leuzen roepen, dat alles eraan uitzien dat ze eigenlijk het Iraanse regime steunen, ook Soleimani, dat afschuwelijke man, steunen, dan denk ik van, hoe kun je nou vluchteling zijn? Dat je hebt gezegd tegen de IND van, ik vrees voor het regime, maar dan kom je in een vrij land en dan ga je weer voor het regime protesteren.
Waar je voor bent gevlucht.
Exact.
Ja.
En ik moet ik heel eerlijk zeggen, ik kan niet alles over vertellen vanwege mijn contact met de politie, maar echt zo, ik spreek mij in alle talen heel duidelijk uit tegen het afschuwelijke regime. Want ik moet ook stem zijn van het Iraanse volk. Mijn familie en vrienden, die vragen ook op naar. Dus ik wil wel dat mijn premier Rutte, ik doe ook wel echt een appel op hem, dat hij wel zorgt voor mijn veiligheid, maar ook voor de veiligheid van Iraniërs die hier moed hebben om zich uit te spreken.
Heb jij concrete aanwijzing, dat jouw veiligheid dan misschien in gevaar is?
Ja, ik kan niet zeggen heel concreet dat inderdaad hier de straat op gaat dat er wat gebeurt. Maar aan alles omheen merk je dat. En nogmaals, ik plaats ook wel blogs op bepaalde sites. Dan komen weer allemaal narigheden erop af. En het feit dat ik ben heel zichtbaar in de social media en anderszins. Als mensenrechtenverdediger, maar ook als stem van het volk. Dus dan heeft het, laat me zeggen, die lange arm van Teheran, die is echt heel lang. En dat is ook heel gevaarlijk. Dat wil ik ons land ook voor behoeden. Maar ook onze politici zeggen, wees alsjeblieft niet naïef en bescherm die mensen die hun nek uitsteken.
Ja. Sander, heel veel sterkte en dankjewel voor je toelichting.
Graag gedaan.
Ik weet eigenlijk al vanaf mijn 13e ongeveer dat ik kiestennieren heb.
En door de nierafwijking? Opnieuw.
Dat is te moeilijk. Wat ik ook heel erg jammer vind, is dat ik gewoon voor mijn kinderen soms niet.
Ik vraag je niet om een nier.
Maar wel om 1 minuutje van uw tijd.
1 minuut?
1 minuut.
1 minuut.
Om het gesprek aan te gaan.
Ja, vandaag roepen patiënten die op de wachtlijst staan voor een orgaandonor Nederland op om dierbaren te laten weten of ze na overlijden donor willen zijn. De oproep is onder meer een initiatief van de Nierstichting. Daar is Tom Oostrom de directeur van. Tom, wat houdt deze campagne precies in?
Het belang van deze campagne is dat wij het gesprek tussen mensen willen stimuleren over de persoonlijke donorkeuze. Dat doen we omdat er op dit moment een lange wachtlijst is voor een donororgaan. We hebben zojuist de nieuwe cijfers ontvangen en het blijkt dat er op dit moment zo'n 1270 mensen wachten op een orgaan. En dat is een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar. De Nierpatiëntenvereniging en de Nierstichting willen Nederlanders oproepen om de persoonlijke donorkeuze met elkaar te bespreken. Dat gebeurt namelijk te weinig. En het gevolg daarvan is dat als je naasten dat niet weten en je hebt ook je keuze niet geregistreerd in het donorregister, dan weigert meer dan 70% van de nabestaanden. Terwijl als jouw keuze wel is vastgelegd, als je dat gesprek wel hebt gevoerd, dan zie je dat het weigeringspercentage van de nabestaanden veel lager is, tussen de 10% en 20%.
Ja, want kunnen nabestaanden toch weigeren om in te stemmen met donatie op zo'n moeilijk moment?
Kijk, op het moment dat de keuze van iemand die overleden is niet bekend is, dan is het natuurlijk de moeilijkste vraag op het moeilijkste moment. Dat is echt een hele ingewikkelde keuze. Dat is ook een reden dat we dit willen. We willen iedereen oproepen om het kenbaar te maken en ook om het vervolgens te registreren. Het kan ook gebeuren dat als iemand toch wel geregistreerd is als orgaandonor, dat uiteindelijk de naasten er toch heel veel moeite mee hebben. Kijk, de arts heeft de plicht om de wens van de overledene te respecteren, maar de arts heeft ook de plicht om goed te zorgen voor de nabestaanden. Alleen is dat weigeringspercentage vele malen lager dan op het moment dat je keuze niet bekend is.
Ja, maar het kan dus wel. Je kan dus toch wel inweigeren, instemmen om te weigeren op zo'n moeilijk moment.
Ja, omdat uiteindelijk de arts de afweging moet maken van en ook rekening zal houden met wat de nabestaanden willen. Maar in de meeste gevallen, zoals ik aangaf, is het zo dat de nabestaanden uiteraard de wens van de overledene zullen respecteren. Ja. Wat we ook weten is dat van alle Nederlanders ruim 60% heel graag orgaandonor zou willen zijn. Op dit moment is maar 25% van de Nederlanders geregistreerd als orgaandonor in het donorregister. Dus het is een enorm grote groep die dit nog niet heeft duidelijk gemaakt. En die hopen we met deze campagne wel te kunnen bereiken.
Ja, hartpatiënt Peter Avery uit Vlissingen werkt ook mee aan de campagne. Hij loopt nu noodgedwongen rond met een steunhart. Onze collega's van PZC gingen bij hem langs.
Nou, dit vest zorgt ervoor dat ik eigenlijk in leven blijf. Omdat mijn hart helemaal geen eigen hartslag heeft, wordt die aangestuurd door een pomp die in mijn hart zit. En die wordt weer gevoed door twee grote lithium-accu's. Ik kan niet zomaar onder de douche stappen, want ja, elektriciteit en water zijn de grootste vijanden. Ik heb een speciaal dieet. Mijn energie is heel erg beperkt. Heel veel bijwerking van alle medicijnen die ik moet slikken. Dus het heeft allemaal heel veel beperkingen. Dus toekomst, nee.
Tom, wat hopen jullie te bereiken met deze campagne?
Het is een social media campagne, dus er komen geen spotjes op tv. Dus het succes van de campagne hangt heel erg af van of mensen dit willen delen. Dus ik zou iedereen willen oproepen die nu luistert om deze boodschap te delen. Het gesprek vervolgens met elkaar aan te gaan. Ook naar het donorregister te gaan. Want kijk, het kan iedereen overkomen. Het kan jou overkomen, het kan mij overkomen dat je een keer te maken hebt met een ziekte en dat de enige oplossing een donororgaan is. Dus deze minuut die wij nu vragen, die kan het verschil maken tussen leven en dood.
Tom, dankjewel voor je toelichting en heel veel succes met deze campagne. Dan gaan we nog tot slot naar het weer. Met name in het oosten van het land valt vandaag veel regen. En met 10 of 11 graden is het wel zeer zacht voor de tijd van het jaar. De wind neemt tijdelijk in kracht af, maar neemt 's avonds wel weer toe. We zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot zo!
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.